Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 21ste zondagafdeling, vraag en antwoord 56. Zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar vraagt de onderwijzer: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En hij antwoordt daarop dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Overdenken wij de vergeving der zonden om Christus wil. En letten in de eerste plaats op de vergeving van mijn zonden. De tweede plaats, het is vergeving van al mijn zonden. In de derde plaats, het is vergeving van mijn zondige aard. En in de vierde plaats, het is een vrijstelling van het gericht. Wel een zeer belangrijk artikel, dat artikel van de vergeving der zonden. Het moet ons weer opvallen dat de Heidelberger vraagt, zoals het ook het belijden des geloofs is: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Hoewel er ook een ervaring kan zijn van de vergeving der zonden, die hart en zinnen vervult, wij zouden dat kunnen noemen de dadelijke bewustheid of bewustzijn van de goedertierene en genadige God die in Christus wil mij toeroept en hart en mond vervult met zijn lof: ga heen in vrede, uw zonden zijn u vergeven. Hoewel dat zo gepaard kan gaan met veel gevoel en indruk, zo staat toch centraal het geloof in de vergeving der zonden. En de een mag meer, de ander wat minder, ook proeven en smaken daarvan in het leven. Dat neemt niet weg dat elk die hem vreest van dat heil en die welgedaan deelgenoot zal zijn. De vergeving der zonde, wat gelooft gij? En dan wil ik daar een ogenblik juist dat benadrukken, dat dit geloof altijd aangevochten is door de zonde, de duivel, ons eigen hart. Want die vergeving der zonden is zo groot, is zo onmogelijk te bevatten, kan ook zo ver weg schijnen. En de zonde kan zo nabij zijn. En de ervaring van het altijd weer overtreden, dat het niet iets vanzelfsprekends is. Geen opdreunen van een artikel: ik geloof de vergeving der zonden. Maar juist een tegen alles in worstelt de Heilige Geest door het woord in de harten van zondaren, om bij dat geloof in de vergeving der zonden, bij die Christus, bij die zaligmaker, te blijven. En daarom is die vergeving der zonden niet alleen een overstelpend gevoel van blijdschap, van bevrijding. Maar het is ook, en misschien nog wel meer, een als een nietshebbende zondaar, de wanhoop nabij, of de vertwijfeling nabij, in het nochtans des geloofs te mogen zinken op hem, die gezegd heeft, al waar uw zonden zo rood als scharlaken, ik zal ze wit maken. Waarvan geschreven staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Er is een zekere spanning in het leven hier op aarde. Want wij hebben niet altijd een gevoel van blijdschap. Wij hebben niet altijd een stand waarin we zo goed kunnen constateren dat de Heere alles vergeven heeft. De Heere kan ons daarentegen wel zeer ernstig en toornig aanzien. Ja, de Heere, die kan ons, zoals het ons voorkomt en zoals het ook kan zijn, bestraffend aanzien vanwege al onze zonden. Maar het is de Heilige Geest die juist onder dat alles doorwerkt om te blijven erbij. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik heb het niet in mijn zak. Het is niet een ding waar ik mee kan spelen en die ik op zekere ogenblikken tevoorschijn haal om eens te kijken. Nee. Want in die zin heb ik het niet. In die zin heb ik het niet. Het is veel eer de genadige, de verzoenende, de verzoende, de ontfermende gezindheid Gods in Christus jegens mij, die alle zonden vergeeft om het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat wij dat niet hebben in die zin, dat kun je merken. Want als mensen die genade deelachtig zijn dat al hun zonden vergeven zijn, en dat ze daar veel over spreken ook, over die grote weldaad, dan blijven ze daar vaak over spreken, maar niet uit de volheid van het hart. Je merkt, het wordt een stuk. En dat hebben ze, en dat houden ze. Ja, mijn zonden zijn vergeven. Maar je voelt aan alles, er is geen leven in. Het is gewoon iets, nou ja, dat heb ik geleerd. En dat heb ik geleerd, daar blijf ik bij. Men kent ook meestal dan niet de ontdekking die doorgaat. Die ons alle grond onder de voeten wegneemt. De spanning van wat wij horen lezen. Ik ellendig mens. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nee. Want mijn zonden die zijn vergeven. Dat is toen en toen gebeurd. Vandaar dat er ook niet die dat je ook dan niet die worsteling des geestes merkt in het hart. Ik zal nochtans op hem hopen. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Hij doet het wat hij zegt. Hij geeft mij niet een gulden om die zuinig te bewaren in de zin van dat is nou je vergeving der zonde, houd hem. Maar hij zegt, ik ben genadig en barmhartig. Ik vergeef, ik delf uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk ze niet meer. Zal de profeet Micha uitroepen, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat, die de toren niet behoudt tot in eeuwigheid, want hij heeft lust tot barmhartigheid en ontferming. Want je moet dit denken, als u die gulden op zak hebt, dat is die vergeving, je vertelt dan van iets wat 10 of 20 jaar geleden gebeurd zou zijn. Dan hoef je er niet aan te twijfelen of je raakt hem kwijt. Je raakt hem kwijt. Maar het woord blijft staan. Het woord blijft staan. Bij u is vergeving. Het woord blijft staan. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Of dochter, of vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. Dat blijft staan. Het woord van de vergeving. De God van de vergeving in Christus Jezus. Die blijft. Al het andere niet. Vandaar, als je daarover nadenkt, dan zeg je, ja, een mens kan met alles ondersteboven gaan in het leven. Met alles. Je kunt wel eens zeggen, ja, die of die, die hebben niet veel van geleerd, maar ik, mijn zonden zijn vergeten. Je gaat ondersteboven. Je haalt het niet, je kunt het niet waarmaken, je kunt er niet op blijven staan. Eén ding blijft maar staan. Zolang deze wereld staat, dat is die Christus in het evangelie ons afgeschilderd als degene in wiens bloed een volkomen verzoening te zoeken en te vinden is. Ja, dat wilde ik even zeggen, naar aanleiding wat gelooft gij van de vergeving der zonde. Je kunt misschien een geschiedenis vertellen, maar daar zijn uw zonden niet mee vergeven. U kunt misschien zeggen dat u een stem uit de hemel gehoord heeft die u wat toegeroepen heeft. Maar is dat wel waar geweest? U kunt het misschien verschrikkelijk bang gehad hebben. Wat ik eens hoorde, die zag een grote zwarte bal te aarde. Ja, het was zo'n verward verhaal dat ik weet, ben het al lang niet vergeten. Maar het kwam dan hierop neer, dat was de vergeving der zonden. Het houdt geen stand. Maar nou, de persoonlijke vraag. Wat gelooft gij, man, vrouw, jonge meisje, kind? Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Niet wat heb je in je portemonnee, dienaangaande, je geestelijke portemonnee, maar wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Het is een zaak des geloofs. Het is niet ik heb, maar het is hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daar moet je om denken. Dat is een belangrijke zaak. Velen spreken op een koude, kille, zakelijke manier over de vergeving der zonde. Ik heb dat geleerd. Dat heb ik. Dat weet ik. Dat weet ik. Maar ondertussen is er geen reuk of smaak in te vinden, in het hele verhaal niet. En men gaat ook zo zijn weg dat er ook niets verblijdends in gevonden wordt. Zodat je voelt, ja, wat is dat nou? Een mens kan ook nog op de vergeving der zonde als het ware gaan zitten, als op een oude droesem. Ik zeg niet dat die vergeving der zonde een oude droesem is. Maar mijn lesje, mijn geschiedenis, dat is een oude droesem. Maar we hebben te doen bij het stuk van de vergeving der zonde met de levende God. Een God die een heiland is in Christus Jezus. Een God en Vader aller barmhartigheid. Die leeft. En die om zijn zoons Christus wil zonde vergeeft. En niet meer gedenkt. Ze achter zich werpt. En daarom de vergeving der zonde. Die gaat door. Totdat er geen zonden meer zijn. De vergeving der zonden hebben wij steeds opnieuw nodig. De troost van de levende God. Steeds opnieuw nodig, want we zijn er meestal zo ontzettend ver vandaan. We spreken erover, maar wat gelooft gij nu, ik nu, van de vergeving der zonden? Geloven we dat waarachtig? Dat om Christus wil alles vergeven is en vergeven blijft. Ach, misschien schrik je wel eens van je eigen. Dat die mensen tegenovergestelde kan zeggen als dat hij eigenlijk gelooft. Hij kan zeggen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, er is niets aan de hand en dat hij er niets van gelooft. Van de vergeving van al zijn zonden. Maar het is een zaak des geloofs. Laten we dat toch onthouden. Het is geen zaak van in de hand en het is geen zaak van wat wij kunnen maken en bijhouden, maar het is een zaak van het geloof. En het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. En langs die weg beweegt zich ook het artikel van de vergeving der zonden. En daarom staat er: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En staat er niet wat wij liever willen eigenlijk, wat heb je daar nou van geleerd en wat heb je daar nou van geleerd? Want de Heidelberger weet wel dat wij een hoop aan kunnen leren en een hoop afleren en allerlei dingen meer, maar van de geestelijke dingen hebben wij geen verstand. En dat, nee, dat past niet bij ons. Daar kunnen we niet absorberen. Maar de Heidelberger weet ook dat die Heilige Geest gekomen is om door middel van het woord en de verkondiging van de gekruisigde zaligmaker, om door het gehoor het geloof in de harten te werken. En dat doet de Heer ook. Daarom is het zo'n mooi antwoord. Uit het hart gegrepen. Uit het hart des geloofs. Het is geen vermetel antwoord. Het is ook geen halfwas antwoord van als het is waar zou mogen wezen. Misschien en nog eens misschien. Ook niet. Het is ook niet hoogmoedig, want er spreekt een grote ootmoed uit. En daar gaan we op letten. Want dan gaat dat antwoord zeggen dat God. Hé, als het over de vergeving der zonde gaat, gaat het in de eerste plaats over God, die ons gemaakt heeft en niet wij. God, de grote schepper aller dingen, die uit zijn ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen overziet. Die God die door onze zonde onze rechter geworden is, die ons buiten moest sluiten, omdat wij hem verlaten hebben. En wij hebben gezegd, niet God, maar ik in paradijs. Ik. En zo hebben wij met ons ik God opzij willen schuiven. En in plaats dat God opzij geschoven werd, hebben wij onszelf buiten geschoven. Het zou toch eigenlijk niet te verwonderen zijn als God zulke mensen die zo goed gemaakt waren en die alles gekregen hadden wat hun hart begeerde. Spijs en drank, leven, gezondheid, een vrouw, man. In de toekomst misschien kinderen, een schone paradijselijke tuin en een God in de hemel. Het zou toch niet te verwonderen zijn dat die God, als die God gezegd had, jazeker. En wilde jullie dat nu mij geven als dank voor wat ik gedaan heb? Als de Heer ze zo, net als wij, een paar beestjes of ongedierte, zo misschien wel met ene klap doodslaan en zeggen, weg, wacht. Dat God had ook gedaan. Want wij waren toch eigenlijk door de zonde onmiddellijk ongedierte in zijn schepping. De grootste parasieten die er bestaan, waren wij geworden. En nou, in het natuurlijke leven, daar neemt de mens een of ander middel en hij bespuit een plant en dat het ongedierte eraf is, dood is. Nou, zo hebben wij op Gods grote planting, zijn schepping, hebben wij als boos ongedierte ons te goed willen doen. Ten koste van God. Hij eruit, wij erin. En toen heeft de Heer ze uit het paradijs uit moeten drijven. Maar hij heeft eerst zijn belofte gegeven en dat is zo groot. Die God tegen wie wij gezondigd hebben. Die goede God. Die wijze God, alleen wijze God. Die ons voor eeuwig buiten moet sluiten. En die komt hier weer, die wordt hier weer genoemd. Dat God. Dat is het hart van de verkondiging. Dat is het hart van het woord. Dat God. Diezelfde God. Die ik niet geacht heb. Die mij toch recht gemaakt had. Dat diezelfde God. Het is die gedachte van vrede openbaart en niet des kwaads. Het is die God die gezegd heeft, ik zal de mensen sparen, want ik kan ze allemaal wel doodslaan en verdrinken in een watervloed of door welk oordeel ook treffen. Maar het gedichtsel van zijn hart is alleenlijk boos. Dan zou ik ze allen moeten verderven. En dat wilde de Heere niet. De Heere wil een volk zalig maken, een kerk, een schare die niemand tellen kan. En daarom is het zo groot. Het gaat er niet om wat deze of gene zegt tegen ons, of dat vader of moeder zegt, nou jongen, ik heb het je vergeven hoor, of dat een medevriend zegt, ik vergeef het je, daar gaat het niet over. Want daar, dat kan voor het aardse leven wel eens aangenaam zijn, dat je zegt, nou ja, gelukkig, dat is weer uit de weg. Maar, dat ligt op menselijk vlak. Het ligt zuiver op het menselijke vlak. Daar is de weg nog niet mee ontsloten naar het hart van God. Maar nu staat er wat troost. Zou ik haast mogen zeggen, bij het begin, riem het dan maar binnenboord. Scheid eruit met sloven en slaven. Met dat woelen en werken. Met dat drijven van die gedachten van ons. Dat overleg. Want ik moet toch. En een ander die zit nog ogen, die weet het een ander op zijn bord te zetten. Ja, je zou eerst dit moeten en je moet dat en je moet allemaal. Van geen betekenis. Het doet helemaal niet mee. Alle vlees is schandelijk van God afgeleken. Maar nou, en dat is een woord voor ellendigen. Dat is een woord voor naakte zondaar. En ik hoop dat het een woord mag zijn, niet alleen tot troost van alle degenen die mogen belijden, ik geloof de vergeving der zonden. Maar dat het ook nevels op zou mogen doen klaren voor diegenen die wankelen. En die zeggen, ach, dat ik dat wist, dat al mijn zonden vergeven zijn. Opdat hun voeten gebracht mogen worden op de rotssteen. Dan moet je eens luisteren, het begint niet, dan moet u zus en dan moet u zo, maar het begint hier te zeggen dat God. Dat moet de ellendige toch al bemoedigen die waarlijk weet dat het bij een mens niet is dat hij zijn weg recht houden. Dat we veel uitvindingen kunnen doen, veel wegen kunnen bewandelen, maar de weg van de vergeving der zonden is verborgen voor ons. Die kunnen we niet vinden, die kunnen we niet bewandelen. Wat er nou staat, dat God die oneindig groot is, die alleen helpen kan. Wij zijn vaak helemaal verstrikt in allerlei menselijke gedachten, menselijke uiteenzettingen, wat een ander ervan zegt, wat een ander van mij geloven zal, en het is eigenlijk allemaal waardeloos. Allemaal waardeloos. Als iedereen tegen je zegt, het is wel in orde joh, het is wel in orde, maak je maar geen zorgen, het zit met jou wel goed, en God zou zeggen, het is niet goed, dan heb je toch niets. Dan heb je helemaal niet. Maar al zou iedereen je wegschoppen uit alles en niemand het geloven en God zou zeggen, ik telg uw overtredingen uit als een nevel, want ik ben het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die verdoemt? Dan heeft iedereen het nakijken. Tjoffie. Het is toch wel te begrijpen dat de mens eigenlijk geconfronteerd wordt met het evangelie. Wat het evangelie nou eigenlijk inhoudt. Dat als die geen genade ontvangt om er blij mee te worden, dat hij er boos om wordt. Dat hij er zo tot in diepst van zijn ziel gekrenkt wordt. Ten onrechte hoor, maar hij wordt gekrenkt. Altijd maar die confrontatie met dat God. Dat God, hij doet het. Met hem hebben we te maken. Voor hem zijn alle dingen naakt en geopend. Voor hem moet alle schepsel rekenschap afleggen van hetgeen hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Maar het is een troost voor allen. Voor wie het toch een opgegeven zaak is. Die toch door de geestelijkheid van Gods wet worden buitengesloten als zondaren. En die door Gods geest bearbeid worden. Om te verstaan wat de wil van God is. Die niets uit hun zak tevoorschijn kunnen halen. Maar die mogen horen tot hun blijdschap. Dat God. En als dat niet waar is, dan moeten we alle verzinken. Als dat niet waar is, is alles leugen en bedrog. Als dat niet waar is, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan zijn we alleen in dit leven hopende. Als dat niet waar is, dan moeten we alles maar sluiten. Dan is het zonde van de tijd die we nog hier in de kerk zijn bij elkaar. Maar het is wel waar. Want het gaat over die grote en eeuwige God. Die in zichzelf bewogene. Die ver voordat wij ooit hier op deze aarde waren, alreeds zijn raad der verlossing gehouden heeft. En een eeuwig verbond van zijn genade heeft voorgenomen in zichzelf. En die zijn zoon heeft uitverkoren om zijn dienstknecht te zijn. Die grote God, hoe kan dat? Is nou die God die wij geslagen hebben, die wij belogen hebben en dagelijks beliegen, die God waarvan, al is het niet in woorden dan in daden, wij zeggen wijk van mij, ik heb geen lust in de kennis uwer wegen. Is die God dan bereid om zonde te vergeven? Kan dat? Zou die grote en eeuwige rechter, zou die mij vrij kunnen maken? Ja, hij kan. En wil en zal, zegt het geloof. Maar er hoort wel iets bij. Want er staat dat God om des genoegdoens van Christus wil. God is barmhartig en rechtvaardig. De Heere God is een God van deugden en volmaaktheden. Ze zijn hemzelf. De Heere kan niet zo doen, dat kan niet vanwege zijn goddelijk heilig wezen. Hij is de rechtvaardige en de rechtvaardigheid. De Heere kan niet zeggen, nou ja, ik zal het zomaar doen. Weet je wat, we praten er niet meer over. Dat kan onder de mensen wel. Maar ja, daarmee is het recht, het gekrenkte recht, nog niet hersteld. En als de koningin een moordenaar gratie verleende, of de koning in het verleden, dan is daarmee het recht niet hersteld. Want dan gaat die man eigenlijk, hoewel het gratie-idee al zo oud is als de wereld, maar eigenlijk moet je toch zeggen, ja, maar dat kun je nou wel doen. Die man is nou begenadigd door de koning, hij hoeft niet het schavot op, maar die moord ligt er toch maar. En die man is niet gestraft. Dat bloed dat roept toch om wraak. Ja, maar er staat dat, daarom staat er dat God om des genoegdoens van Christus wil. Dat is zijn gezalfde zoon, de ambtsdrager, de van de vader verordineerde. Omdat hij aan het recht genoeg gedaan heeft, er is betaald. Dat bloed van die vermoorde hier op aarde, dat roept om wraak. Maar het bloed van Christus roept om verzoening. De straf is niet achterwege gebleven. De doodstraf, de eeuwige doodstraf, die is niet opgeheven. Nee, die is voltrokken. En het hoofd van de kerk, het hoofd van die nieuwe mensheid, het hoofd van Sion, heeft zich zo vereenzelvigd met die kerk. Dat zoals wij in Adam doodgevallen zijn, in misdaden en in zonden ons bevinden. Omdat hij ons aller vader is. Wij zijn uit hem geboren. Nog sterker is de vereniging van Christus. Die ons vlees en bloed aangenomen heeft. En in dat vlees en bloed goden genoegdoening heeft gegeven. De Heer doet dus niet zo. Als onze zonden vergeven worden, is het grote genade. Maar wat is de genade? De genade is, waarom is de zonde mij vergeven, daar ik ze gedaan heb? Dat hij mij mijn zonde vergeeft. Maar het feit van de vergeving der zonde is dat de Heere de volkomen gerechtigheid van Christus aanmerkende op zulk een rechtsgrond tegen Jacob zegt, ik zie geen overtreding in u. Er is geen grimmigheid bij mij. Want de schuld, uw schuld heb ik uit mijn boek weggedaan. Ook zie ik geen van hun zonden aan. Want ze zijn aangezien. Toen hij zijn zoon deed hangen aan het vervloekte hout. En hij in onze plaats de doodstraf heeft ondergaan. Zie je dat God om des genoegdoens van Christus wil. Gelukkig. Gelukkig. Hier komt niets meer in aanmerking. Je hoeft niet te zeggen, ik heb ervoor gekropen. Want hij heeft ervoor gekropen. Hij is de eerste. Je hoeft ook niet te zeggen, ja, maar ik heb zo'n berouw gehad. En toen. Nee. Heeft God mij de zonde vergeven? Nee hoor. Je hoeft niet te zeggen, ja, maar ik heb toch heel mijn leven, heb ik toch zoveel als in mijn vermogen, was heb ik me toch eronder begeven, onder het woord. Zou de Heere dat dan niet in rekening brengen? Ik heb dat toch gedaan. Ik had toch ook wel de wereld in kunnen gaan en alles maar voor het vaderland wegdoen en leven, heb ik toch niet gedaan. Ik zit al zo lang in de kerk. Zou er dan ergens toch niet van de Heere weeg ook een beloning zijn, dat de Heere, al is het dan niet alles, maar toch een deel van mijn schuld misschien toch niet zo zwaar aanrekent. Want dan ben ik tenslotte toch alleen maar verloren omdat ik niet uitverkoren was, maar niet omdat ik mijn best niet gedaan had om al mijn zonden vergeven te krijgen. Nee. Weet je dat als wij ons leven lang zouden wenen om onze zonden, dan kon de Heere ze nog niet vergeven, omdat we zo bedroefd zijn, of omdat we zo'n berouw hebben, of omdat we zo wanhopig zijn. Het is eigenlijk zelfs andersom. Eigenlijk is het zelfs zo, dat als er enige kennis is aan de zonde, mijn zonde, dan heeft de Heere dat gegeven. Het is geen voorwaarde, maar het is een gave Gods. Toen bekende Manasse dat de Heere God was. En Saul zeide, wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? God doet alles. Nou ja, dat is al ook de enige hoop voor de kerk in de diepste zin. Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Want wees nou eens eerlijk, vertrouw je je tranen? Vertrouw je je verdriet? Vertrouw je je berouw? Kun je daar nou op steunen? Vertrouw je dat je het zo ernstig gevraagd hebt, altijd maar weer gevraagd hebt, onder het motto dat de Heere geen bidder laat staan. Vertrouw je dat niet? Kun je daar nou op sterven? Kun je daaruit nu opklimmen tot de vergeving der zonde, bedoel ik? Hè? Te zeggen, nou, ik heb nou heel wat geleerd, nou mag ik zo zachtjes aan toch wel concluderen dat al mijn zonden vergeven zijn, want ik ben een echt kind van God. Kan dat? Zo zie je het nogal eens gaan, weet je wel. Men is eerst een poosje van ver onbekeerd, dan een poosje van ver staan, dan een poosje bekommerd. En dan komt er aan het eind nog een poosje, hoe noemen ze het, het vastgestelde, of bevestigde volk. Ja. Bevestigde volk. Dus dan kun je ook zeggen dat je zonden vergeven zijn. Ja, ik moet er altijd maar een beetje om grinniken mij. Waarom? Omdat ik weet dat als de Heere zo doet, dan liggen ze allemaal in de modder. En omdat ik ook weet, hoe meer bevestigd, hoe meer bekommerd. Maar dat is zo gekomen, weet je wel. Omdat het voor vlees en bloed, en zeker voor godsdienstig vlees en bloed, is het gewoon onaannemelijk. Hè, dat de Heere nou, dat God nou alleen, dat Hij nou alleen om de genoegdoening en de gerechtigheid van Christus overal een streep door geeft. Omdat Hij zijn Zoon heeft gestraft. Nee, dan wordt een mens boos. En in plaats dat hij nou eerlijk bekend, door te zeggen, ja joh, dat kan ik nou net niet, hè. Dat druist nou tegen alles in bij mij. Daar wil ik niet van weten. In plaats dat ik dat nou zeg, zegt hij. Maar zo zal het niet gaan. Zo zal het niet gaan. Wat denk je wel? Nee, er zal een stift en er zal een stad. En zo gaat hij dan bezig. Nee. Dan komt hij heel ernstig voor de draad. Maar de achtergrond is, hij gelooft niet. Hij gelooft niet dat God om de genoegdoening van Christus, daar alleen om, vergeeft. Want als dat waar is, en dat is waar, dan voel je wel aan, dan is iedere waardigheid, iedere vorm van, ja, hoe je het ook uit wilt denken, valt ten ene male in de modder. Wat heeft er zelfs niks mee te maken. Dus ik bedoel je ernstige gezicht, maar ook je lachende gezicht. Hè, je, alles, wat je maar op moet, het heeft er zelfs niks mee te maken. Kom niet in aanmerking. Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Ja, het is wat. Die zeggen, je gelooft het of je gelooft het niet. Maar ik geef je de verzekering. Die in dat naakte geloof zo sterft of leeft. Die zal zalig zijn. Al hangen er 1000 duivels eraan te trekken en zeggen, ja, wat heb je nou? Ik heb een genadige God. Ik heb niks, maar ik heb een genadige God. En die genadige God, die kijkt mij in zijn dierbaar woord aan. En hij, die door zijn woord mijn zonden ontdekt, is dezelfde. Die mij leidt aan de grazige weide van de vergeving der zonden. Ja nou, dat kan wel eens zo wezen, dat heb ik je meerdere malen gezegd, van een familielid van me. Hoor je nog wat? Nee, ik hoor niks. Hè. Zie je nog wat? Nee, ik zie niks. Ik heb niks ook. Mijn rechtvaardigmaking ben ik vergeten, mijn bekering heb ik de muis opgegeten. Een mooi boekje op de zolder, vast bij het leven geschreven om uit te geven. Maar op het moment toen de man het op wou zoeken, toen lagen er nog wat snippertjes. Dat is helemaal weggeknaagd. Maar, zegt hij, ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Nou, al lig ik dan als een lijk op bed. Wie is het die verdoemt? Wie is het die verdoemt? God is het die rechtvaardig maakt. Christus is het die gestorven is. Dat wil zeggen die het doel van de zonde gaan heeft. Het is in het christelijk geloof. Dat is een wonderlijke zaak. Maar het is heel anders dan dat wij denken. Hoor. Het is heel anders. Heel anders. Je moet altijd maar denken. Zoals wij het beslaan. Dat we dat zo mooi hebben neergelegd. En we kunnen het zo mooi zeggen. Och, dat valt allemaal omver in de uren van aanvechting en beproeving. Dan kun je gaan zitten urmen en zeggen, ach, en gisteren was ik nog zo goed gesteld. Toen had ik er geen moeite mee, toen kon ik nog zo geloven. Ik mocht nog een ogenblikje zo geloven dat de Heere nou goed voor een slecht mens was. Ja, dat kun je wel mooi zeggen gisteren, maar dat is vandaag niet. En dat is morgen ook niet. Maar is iets anders. Dit is iets anders. Dit legt de klemtoon daar waar die in wezen ook ligt. Dat God om de genoegdoening van Christus wil. Daar alleen om. Het is een verblijdend stuk. Want waar dit geloof, ik weet dat dit geloof wordt aangevochten en bestreden aan alle kanten. Want niemand gunt het. Niemand gunt het. De erkentenis, de geloofserkentenis en de beaming van deze waarachtige waarheid. Niemand kan ons dat gunnen, want ja, dat houdt verband met een pak wat dan van ons af zou rollen. En dat gunt de duivel niet, want zelf is het een lastdrager. En hij wil ons ook onder de pakken neerhouden. En dat gunt niemand je. Het Jeruzalem van beneden gunt het je ook niet. Die wilde nog een pak bovenop stapelen. Sjouwen. Volhouden. Doorgaan. Ja. Maar hier wordt alles zo weggeveegd. Nee. Komt, spreekt hieruit, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. Want hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij is het die nooit handelt met ons naar onze zonde, hoe lang wij ook en hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij strafte zijn geliefde zoon met het bittere oordeel des doods. Dat is de grond nu. Kort gezegd, Het is maar een bepaalde aspect wat ik zo noem. Maar houd dat nou eens even in gedachten. Denk er nou, het kan zelfs al zo wezen dat je al blij geworden bent van binnen. Dat je zegt, oh, die aloude waarheid van het eeuwige evangelie. Die begint weer voor mijn arme ziel te leven. Dat God, hij alleen. God om des genoegdoenings van Christus wil. Ademhalen in de ruimte, niet die ik heb, maar die God heeft, die in hem is. Oh, dan gaan we verder. Dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden. Het is zijn vergeving van mijn zonden, was onze eerste gedachte om Christus wil. Zonden, heb je zonden? Er zijn twee zaken waar ik uw aandacht op wil vestigen. Je hebt mensen die heel hun leven over de zonde praten. En over de ellende. Verschrikkelijk. Oh, als je eens wist wie ik was. Maar ze weten niet wat zonde is. Dat weten ze niet. Want ze worden er 80 jaar mee of nog ouder. Met die zware last van zonden en plagen niet te dragen. Oud mee. En de andere kant, die hebben ook geen zonde, alleen die trekt er niet zo'n benauwd gezicht bij. En die gaat heel vrolijk te weg. Och. Ja, ik weet wel, ik ben niet volmaakt, dat weet ik wel, maar de Heer Jezus is toch gekomen. Kijk, als dat nou niet waar was, dan zou ik bang zijn. Maar kijk eens. Met alle gebrek heb ik gedaan wat ik doen kon. En, nou ja, waarom zou ik dan niet mogen rekenen dat wat er dan nog overgebleven is, dat de Heere dat toch ook vergeven zal. Hij is toch vergevingsgezind. Ja, dat is ook een kant. En dan noem ik er nog maar een derde bij, want het is ook een belangrijke zaak. Dan is er nog bij die haar eigen dood tillen aan de zonde. Begrijp je? Voor wie het ernst is misschien. Niet zoals die praters wederzijds die er eigenlijk niks van hebben, maar die werkelijk zo beangstigd zijn, misschien ook wel na ontvangen genade, jazeker, en dat tillen aan die zonde, dat ze er een ongeluk van krijgen. Oh, dit. En hun gedachten worden dan hoofdzakelijk bepaald daardoor. Door die zonde. Misschien dat ze uitwendig er niet zoveel over praten, maar innerlijk des te meer. En ze zijn bezig om die onverwrikbare steen weg te doen. Het lukt hun niet. En ze zijn vaak diep in de put. Jongen, elke keer krijgen ze wat voor de voeten. En dingen die ze al lang vergeten waren, die komen weer terug, zelfs uit de dagen van hun jeugd. Dat is waar ook. Ja, zijn je zonden dan wel vergeven? Je hebt wel geloofd dat je zonden vergeven waren, maar toen heb je geen eens aan die zonde gedacht die je vroeger gedaan hebt. Nou, hoe kan dat? Hoe kan die dan vergeven zijn? En hij probeert ook die zonde op te tillen, om ze te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Maar hij heeft zijn hele gestel niet mee en dat maakt hem nog meer bezorgd. Dat maakt hem nog meer ongelukkig. Dat maakt hem nog meer dat hij denkt, oh, de mensen moesten het eens weten. Maar ze weten het gelukkig niet, maar ze moesten het eens weten. Dat kan ook nog. Dat is je eigen vertillen aan de zonde. Denken dat de zonden te zwaar zijn voor het bloed van de Heer Jezus. Denken dat wij ook de hand eraan slaan kunnen. Wat hij alleen maar kan doen. Hebben wij zonden? Ja. Als het waar is, en het is waar wat we met elkaar in het begin overdacht hebben, wat is u nodig te weten? Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat kunnen wij niet meten. Je kun je niet optellen en zeggen, ik zal alles eens opschrijven wat ik aan zonde gedaan. Ik geloof ook dat het de bedoeling niet is. Als het betekent, als er staat, hoe groot mijn zonde en ellende, dat je dan een hele grote pakket hebt. Jongens, dat, nee. Weet je wat, ik geloof dat het, waar het meer mee te maken. Het hoe groot zijn van mijn zonden, eer hij ze ongestraft liet blijven. Heeft hij ze gestraft aan zijn eigen kind, Jezus, aan het vervloekte hout. Het hoe van de zonde. Het vijandige, het gode onterende. Het tegen God gerichte van de zonde. Dat de dure prijs bestaat in het van God verlaten wegzinken in zijn afgrond donkere nacht. Het hoe tegen een goede God en tegen de Heer Jezus Christus, dat we hem niet geloofd hebben. Die gelooft, die heeft zonde en die heeft geen zonde. Alleen die gelooft. Daarbuiten niet. Kunnen we veel over zonde praten, een eind aan ons leven maken, en dan verstaan we nog niet hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar hoe is het dan? Kijk, die arme geraakte man, de vrienden die dachten, jongen, wat zou het toch groot zijn als die man weer eens kon lopen en dat hij een boterham kon verdienen. Daar ligt hij nou als een uitvaagsel. En in die dagen dachten de mensen ook zeer stellig dat God op die man een bijzonder gram had. Anders dan overkom je zoiets niet, dat je verlamd bent en geraakt. Nee, geraakt met recht. God heeft hem aangeraakt. En daar ligt hij nou. Nou, die vrienden, dat waren mensen die de Heere vreesden. En die hebben die man weggebracht naar de Heere toe. Die man die lag niet op dat matje, oh mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde. Nee. Maar hij wist wel diep in zijn hart, ik ben een zondaar. Hij heeft in zijn hart vast wel eens gedenkt, mensen, jullie zien de buitenkant. En dat is niet zo gelukkig met mij. Maar van binnen is het veel ongelukkiger. Want ik ben enkel zonde. En als de mensen dachten dat hij wel eens heel zielig keek, ze dachten, och die stak, het kon die nou maar lopen, dan is het wel eens geweest bij die man van binnen dat het heel ergens anders over ging. Want dat hij dacht, zou er nou nooit een einde komen, altijd maar zondigen, altijd maar overtreden. God vergeeft zonden. Daar hoef je niet voor te zondigen, maar daar heb je wel toe nodig de kennisname des geloofs, dat je zonde gedaan hebt, doet en dat je zonde bent. Dat is wel nodig. Maar goed. Zo komt die man daar, die vrienden, die geloof niet dat ze gedacht hebben. Een briefje erbij of dat ze door het dak geroepen hebben. Heere, vergeef toch alsjeblieft die man zijn zonde. Nee. Je kon het ook zo er niet aflezen. Maar diep in zijn ziel, verborgen aan de oppervlakte, onder de oppervlakte, was wel die steen. Die steen op het graf. Die niemand af kon wentelen. Zou die man niet graag willen lopen? Jazeker wel, tuurlijk wel. Maar goed, hij komt, hij wordt gebracht. En Jezus merkt hun geloof op. Dat ze tot hem komen als degene die is. En die doen kan en wil. En dan zegt de Heere, mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Hè? Ja. Ja, men zou zeggen, man, maak die man liever beter. Ja, maar nou is die goed beter. Uw zonden zijn u vergeven. Ik denk dat die man zo blij heeft gaan kijken dat hij mocht nog gaan lopen ook, maar had hij nooit meer kunnen lopen. Dan had hij heel zijn leven toch nog blij geweest. Uw zonden zijn u vergeven. En de fariseërs die staan erbij, die zeggen, nou, dat is toch ook wat. Dat is toch ook een godslastering. Wie kan de zonde vergeven anders dan God? Trouwens, wie denkt er dan nog om zo'n man, die daar als een uitvaagsel eigenlijk, een door God getroffene, die daar ligt, op zijn bed altijd. Ik denk dat er nooit een fariseer bij hem geweest is om te zeggen, joh, ik zal jou Jesaja 53 eens voorlezen. Heb je dat wel eens gelezen? Hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Nee. Dat hebben ze nooit gedaan. Maar de koning die weet ervan. Die zegt, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat kan toch haast niet. Ja, het kan wel, het kan alleen bij hem. God om des genoegdoenings van Christus. Christus is ook God. Ik weet wel dat naar de orde van behandeling wordt dat wel gezegd. Dat God de Vader als rechter ook degene is die de zonde vergeeft. Dat staat hier ook. God om des genoegdoenings van Christus wil. Maar dan moet je niet al te veel uit gaan werken. Want de Heer Jezus heeft menigmaal hier op aarde de zonde vergeven. Want hij zegt, en opdat gij zoudt weten dat de zoon des mensen macht heeft ook de zonde te vergeven op aarde. Zo zeide hij tot de geraakte, sta op. en neem uw beddek op en wandel. En de geraakte stond op. En die mocht zijn bed opnemen en wandelen in het vrolijk levenslicht. Zie je, nou kun je natuurlijk allerlei gaan doen. Ik heb nou een eenvoudige zaak genoemd. Groot van gewicht. Nou kun je gaan zeggen, dat heb ik wel gehoord van de Samaritaanse vrouw als men daarover preekte. Oh mensen, ze lag tenslotte daar ergens te kronkelen, weet je wel. Oh, deze heeft me gezegd en dan wordt er meer gebruld als dat er gezegd wordt. Alles wat ik gedaan heb en dan zag je daar een door wanhoop getekend gezicht. Weet je wel, met grote angstogen. Maar de zulke die weten niet wat we zingen. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heerenpaar. Weten ze niet. De milde handen en vriendelijke ogen. Is die vrouw niet ontdekt? Jazeker wel. Maar ik zou haar zeggen, het ging zo gewoontjes, dat eerst ze er zelf erg in had, was ze gevangen. Ze probeerde op alle mogelijke manieren, we zeggen wel eens een knol aan te draaien, dat probeerde die vrouw nou. Als het op ene terrein een beetje moeilijk voor haar werd, dan begon ze gauw ergens anders over. En tenslotte legde ze nog een theologische kwestie ook in het midden, over Jeruzalem en Samaria, enzovoorts. Maar de Heere laat niet los, die komt steeds dichterbij. En denk erop dat ze het gezien en geloofd heeft. Wat de Heere zei, gij hebt recht geantwoord. Wat een eenvoudig, die ge nu hebt, is uw man niet. Tjonge, het was nou precies genoeg. Natuurlijk, die vrouw zal nog wel meer geleerd hebben, dat geloof ik wel. Maar het was precies genoeg. Dan kun je zeggen, ja, dan kun je daar, dat kun je nou met zulke woorden gaan laden, zo'n geschiedenis, dat het niet meer lijkt op het woord van God. Hè. En dan wil de mens ten koste van de waarheid, wil hij dat aanpassen aan zijn eigen stellingen en godsdienst. En dan krijg je de verschrikkelijkste verhalen. Begrijp je? En op Saulus 3 dagen heeft hij daar tegen de deur aan zitten schoppen en tegen de muur aan zitten. Want anders kan het niet. Nou, je voelt wel aan mensen, dat zijn allemaal eigen werken. Maar ik zou u vragen, weet de Heere ervan, we gaan naar huis, we zijn blijven steken. Mijn zonden. Het zijn mijn zonden. Weet de Heere ervan. Heb je tegen de Heere gezegd. Mijn zonde. Want dat zegt degene die gelooft. Zonde. Dat betekent alles wat tegen God ingaat. Wat ik hem dag aan dag aandoe. Van Adam in het paradijs af tot nu toe. En als we het beleven mogen tot aan onze dood toe. Zonde. En straks gaat de onderwijzer nog verder. Mijn zonde en mijn zondige aard. Je zou zeggen, nou, wat hou je dan nog over? Wat hou je dan nog over? Dan hou je toch niks meer over dan een zondaar. Ja, maar een zondaar die gelooft in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Kun je daar nou mee sterven? Daar kun je mee sterven. Ja, niet in je handen. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel niet, hè, hier ligt iemand naast me, nou kan ik sterven. Nee, maar er staat iemand boven mij. Er is een getrouwe zaligmaker. En die zegt het. Die zegt het, ik vergeef. Er is vergeving bij hem altijd geweest. En als hij dan geen raad weet van ellende. Ach. Hij blijft dezelfde. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Vanouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaat. Ik weet zeker dat zuster Schouten van de Velde, die pas begraven is, dat het allemaal heel anders gegaan is dan dat ze zich voorgesteld had. Heel anders. Want ze had ook natuurlijk een voorstelling, ik moet het weten. Ja, en die, kijk eens, mijn man of zo, kijk, die wist het, maar ik. En ik weet zeker als ze gevraagd hebben. En weet je het nou? Dan had ze geglimlacht, dan had ze gezegd, ach. Dat zei ze ook. Te sterven. Wat heb ik er altijd overheen gelezen. Want het woord in haar ziek zijn en in haar ellende dat tot haar kwam, dat luidde, vrees niet, geloof alleenlijk. Er is wel een weten, maar een weten des geloofs. Ja, een avond voor ze naar het ziekenhuis ging, heb ik ze nog verteld van mijn grootmoeder, die altijd door de man eigenlijk, dat wist die man zelf niet, maar die man die had het zo goed, krachtdadig geleerd, en dan zei opa altijd, ja, maar zoals je vader het geleerd hebt, jongens, nee hoor. Nee, en daar zat ze nou in gevangen. Want die had het zo krachtdadig geleerd, en dat kon zij zo niet zeggen. En toch had ze een oog des geloofs gehad op die dierbare borg en middelaar. Wat kan een mens toch gevangen zitten? Nou maakt de Heer alles goed, daar gaat het niet om. Want toen ze ging sterven, toen ging ze zo ruim, zo makkelijk heen, zo verblijd, dat het hoefde allemaal niet meer. Wat ze altijd gezegd had, ja, maar zoals je vader en mijn man. Nee, het viel allemaal weg. Zo was het eigenlijk met zuster Schouten van de Velde ook. Dan zie je nou de praktijk dat je zegt, oh, het is toch waarachtig. Heb dat mensen geen sterfbed gehad? Tuurlijk, dat lichaam is krachtig gesloopt. Dat is erg, dat weet ik allemaal wel. Maar boven dat alles, hè. Vrees niet geloof, alleen het die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. Kijk, toen lag dat mensie, dat bedoel ik te zeggen, niets in de zevende hemel. Toen lag ze hier op bed, in een ziekenhuis, in een kamertje. Met een speld hier en een naald daar en een slangetje zus. Maar dat was nou de aard, dat is nou de aard van het waarachtig geloof. Heb je het zo best? Ik heb het niet zo best, maar al ging ik door een dal der schaduwen des doods, hij is bij mij. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. En het zij dan dat ik leef, het zij dan dat ik sterf. Ik ben des Heren. Kijk, kijk, dat is nou de aard van het Allerheiligste. Wat groot is dat, hè? O, dan wordt het weer bevestigd. Zalig is hij die niet gezien en nochtans geloofd heeft. Geliefde, laten wij voor de Heren belijden dat wij het niet hebben, maar dat hij het heeft en dat hij mild en overvloedig uitdeling houdt, ook nu. Amen.